Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. De dankdagcollecte mocht het bedrag van 17.500 opbrengen. Na dank aan de Heere zeggen we u hiervoor hartelijk dank. Vanmiddag zal er een aangepaste kerkdienst worden gehouden in de hervormde kerk van Sommelsdijk. De aanvang is om 3:15. Dominee Breugem hoopt deze dienst te leiden. Vanavond is er na de kerkdienst gelegenheid voor samenzang en preekbespreking in de zaal achter de kerk. U wordt ook herinnerd aan de rouwdienst van Dirkje van der Kooi Knapen, die afgelopen 4 november is overleden. De rouwdienst is morgenochtend om 10:00 in ons kerkgebouw. Gelegenheid tot condoleren is na de begrafenis. Aanstaande donderdag zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Rehobothkerk. Dominee R.A.M. Visser hoopt dan te spreken over kerkverlating. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Beginnen wij deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 144, de versen 1 en 2. Gezegend zij de Heere, die tallen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. En wat u daar verder vindt in Psalm 144, versen 1 en 2. gemeente, willen wij eerst luisteren naar de wet van de Heere. Daarna zingen wij Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden train. Psalm 119, vers 18. Naar de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Richteren hoofdstuk 7, te beginnen bij vers 15 tot het einde vers 25. Wij lezen Richteren hoofdstuk 7, Te beginnen bij vers 15. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. En het geschiedde als Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En hij keerde weder tot het leger Israëls en zeide: maakt u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in ulieder hand gegeven. En hij deelde de 300 man in 3 hopen. En hij gaf een iegelijk een bazuin in zijn hand en ledige kruiken en fakkels in het midden der kruiken. En hij zei tot hen: ziet naar mij en doet al zo. En zie, als ik zal komen aan het uiterste van het leger, zo zal het geschieden gelijk als ik zal doen, al zo zult gij doen. Als ik met de bazuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bazuin blazen, rondom het ganse leger. En gij zult zeggen: voor de Heere en voor Gideon. Alzo kwam Gideon en 100 mannen die met hem waren, in het uiterste des legers, in het begin van de middelste nachtwaak. Als zij maar even de wachters gesteld hadden. En ze bliezen met de bazuinen. Ook sloegen zij de kruiken die in hun hand waren in stukken. Alzo bliezen de 3 hopen met de bazuinen en braken de kruiken. En ze hielden met hun linkerhand de fakkels en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen: het zwaard van de Heere en van Gideon. En ze stonden een ieder in zijn plaats rondom het leger. Toen verliep het ganse leger. En zij schreeuwden en floden. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heere het zwaard van de een tegen de ander. En dat in het ganse leger. En het leger vluchtte tot Bet-Sita toe. Naar Zeredat, tot aan de grens van Abel-Mehola boven Tabat. En toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naftali en uit Azer en uit gans Manasse. En ze jaagden de Midianieten achterna. Ook zond Gideon boden in het ganse gebergte van Ephraim, zeggende: komt af de Midianieten tegemoet en beneemt hun lieden de wateren tot aan Betbara, te weten de Jordaan. Alzo werd alle man van Ephraim bijeengeroepen, en ze benamen hun de wateren tot aan Betbara en de Jordaan. En ze vingen 2 vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, en doden Oreb op de rotsteen van Oreb, en Zeeb doden ze in de perskuip van Zeeb, en vervolgden de Midianieten. En ze brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon over de Jordaan. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van de tekst van vanmorgen. Gemeente, voorbeden is gevraagd en dankzegging voor zuster Woudy Driessen. Zij mocht een gunstig uitslag ontvangen. Er zijn geen uitzaaiingen geconstateerd, maar de ziekte is er nog. En verdere behandeling moet nog volgen. Ook voorbeden is gevraagd voor zuster Geertje Boeren, die deze week, eind deze week, een loopgips om moet om verdere vergroeiing van haar voet te verhelpen. We willen ook bidden voor zuster Sarah van Wezel, die deze week de neuroloog moet zien in verband met een hernia. We willen ook bidden voor zuster Betje Nelis, die gisteravond laat nog naar het ziekenhuis is gebracht wegens aanhoudende benauwdheid. Zullen wij samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. O Heere, hoe heerlijk is uw naam over de gehele aarde. Hoe groot zijn uw weldaden ook over ons. En wat een voorrechten schenkt u ons. Wij mogen ons afzonderen hier in uw huis vanmorgen En uw woord zegt het ons dat die zich afzonder tracht naar iets begeerlijks. En zo zijn wij hier ook samen en wij zoeken datgene wat begeerlijk is. Misschien hebben we daar nog geen zicht op. Misschien zien wij niet dat u begeerlijk bent. En misschien hechten wij geen waarde aan u of aan uw woord, omdat wij nog vreemdelingen van u zijn. Maar het kan ook zijn dat we opgekomen zijn vanmorgen met het verlangen om dat begeerlijke te ontvangen van u, dat is het eeuwige leven. En misschien zijn we ook vanmorgen hier gekomen om u te aanbidden en te danken voor uw trouw en barmhartigheid en voor uw genadige werking in ons hart en leven. En hoe we ook gekomen zijn vanmorgen, Heere, wij bidden u of u in ieder van ons wilt bearbeiden door uw Heilige Geest. Wij vragen u of u onze ogen wilt openen voor u, want al wat aan u is, is gans begeerlijk. U bent de liefste van uw volk. U bent zo dierbaar en zo heerlijk dat mensen ook vandaag in andere landen gewillig zijn om voor u te sterven. Omdat u zo goed bent. Omdat u alleen het zaligst lot geeft. Heere, geef ons daar zicht op. Opdat wij in ons leven u op het oog zouden hebben. Wil ons verlossen van eigenzinnigheid en stompzinnig eigenwijsheid. Wil het verzet tegen u, dat van natuur in ons hart zit, verbreken. Wat is een mens dwaas die zich van u afkeert. En die dwaasheid komt omdat hij verblind is door de vorst der duisternis en door zijn eigen begeerten. En zo, Heere, vragen wij u of u die verblinding wilt wegnemen en of u zicht wil geven op het heerlijk evangelie. Op die heerlijke bevrijding en rust en diepe vreugde die er liggen in u alleen. Wie zal ons verlossen van onze zonden? Wie zal ons helpen in het strijdperk van dit leven? Wie zal onze handen oefenen ten oorlog? Of we nu oud of jong zijn, zwak of sterk, die geestelijke strijd is overal rondom ons. Heere, u bent het alleen. En daarom heffen wij onze ogen op tot u die in de hemel zit. Geef dat wij zaligheid, sterkte, genade van u begeren. O, maak onze harten gaande. Wek ons op, Heere, om u te zoeken. En wil de liefde tot u in onze harten bewerken. O, wil met uw Heilige Geest afdalen. En wilt u genade geven tot bekering. Wil ook genade geven tot volharding. Wil genade geven om ons eigen kwaad te zien en het voor u te belijden. Verlos ons van onze traagheid, onze luiheid. Verlos ons van wereldgelijkvormigheid. En leer ons als vreemdelingen hier in deze wereld te zijn, dat we alleen maar thuis zijn bij u, Heere God. Wilt u de gemeente bearbeiden met uw woord en geest? en zegen daartoe ook de prediking van uw woord van morgen. Laat het ingang mogen vinden. Laat het harten mogen verbreken. Laat het uw kinderen mogen vertroosten en vermanen. Heere, laat uw woord het zaad van de wedergeboorte zijn. Dat uw woord wonderen bewerkt, willen doen in ons midden, tot eer van uw naam. We belijden u onze onwaardigheid, onze schuld en tekorten, ook van de afgelopen week. U hebt ons gezien en gehoord. U weet wat ons drijft, wat ons motiveert. En we belijden u dat er zoveel verkeerd zit in ons leven. Heere, wilt u het aanwijzen? Maak ons er gevoelig voor. En geef, Heere, dat uw geest in ons mag wonen. Gedenk zo de kinderen, de jongeren. Werk in hun harten. Dat ze op een jonge leeftijd u mogen leren vrezen, liefhebben en dienen. Wees u bij de ouderen die met ons zijn, die er ook soms moeite voor moeten doen om in uw huis te komen. Heb dank, Heere, dat ze hier mogen zijn en samen met de gemeente op mogen gaan. Heere, er zijn ook ouderen die vanwege de leeftijd of vanwege ziekte hier niet kunnen zijn. O, wil hen gedenken. Wil u zegen geven over hen die thuis meeluisteren. We bidden u voor de zieken. En we vragen u of uw zuster Betje Nelis nabij wilt zijn. Laat uw aangezicht over haar mogen lichten. En wilt u haar tot een zon en schild zijn. Wanneer zij in haar benauwdheid daar ligt. Wilt u haar ziel vertroosten en wilt u uw genade verheerlijken in haar leven. Bewaar haar nog, bescherm haar. Gedenk al haar geliefden die om haar heen staan. Heere, wij willen u bidden voor zuster Sarah van Wezel. U kent ook de complicaties die er zijn. En dat er nu weer een pijnlijke hernia ontstaan is waar ze al eerder last van gehad heeft. En waar waarschijnlijk nu er iets meer permanents voor gevonden moet worden. Wilt u wijsheid geven aan de neuroloog? En wilt u kracht en troost geven aan zuster Van Wezel? Help haar, Heere, ook met haar andere fysieke aandoeningen die ze nog heeft. En waar waarschijnlijk ook nog operaties voor moeten volgen. Wil haar en haar gezin nabij zijn. Heere, we bidden u. Of u in uw genade de rouwdragende familie van de Kooi wilt gedenken. Ook morgen wanneer de begrafenis mag plaatsvinden. Wilt u in ons midden zijn. En laat uw woord licht mogen werpen op harten en wil ware troost schenken. Heere God, we willen u ook bidden voor de moeder van diaken Steenbeek en de schoonzoon van zuster Mary Nelis Nippius. U kent alle omstandigheden daar. Wilt u ontferming nog schenken nadat van noden is. Heere God, we willen u bidden of uw zuster Geertje Boeren wil gedenken. Geef dat de behandeling zal helpen, dat ze daar veel baat bij mag hebben. Maar wil vooral, Heere, haar doen ervaren dat u het bent die haar lot onderhoudt. En geef dat ze het mag ervaren ook dat de snoeren haar mogen vallen in lieflijke plaatsen. Zegen haar in uw ontferming. We bidden, Heere, voor zuster Woudie Driessen. Wilt u ontferming over haar geven? Heb dank voor een gunstig uitslag. Maar ook hier is verdere behandeling nodig. Wilt u haar daar moed en kracht voor geven? Geeft u wijsheid aan de behandelende artsen? En geeft dat Woudy in alles bij u een schuilplaats mag vinden? Wil in genade zo neerzien op hen met bijzondere noden? Wij bidden u voor deze wereld in nood. Er is zoveel nood, wij weten bij lange na niet wat er allemaal plaatsvindt, maar uw ogen doorlopen de gehele aarde. O, wil overal uw barmhartigheid en genade en troost geven. Wil vooral de verkondiging van uw woord uitbreiden en geven dat nog velen tot verandering mogen komen, dat ze u mogen leren kennen en dat door heel de wereld heen. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De eerste collectegemeente is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Zingen wij nu Psalm 18, de versen 9 en 10. Psalm 18, versen 9 en 10. Geliefde gemeente, Gideon ligt daar met zijn knecht Pura. En ze horen wat die beide Midianitische mannen tegen elkaar zeggen. Met ingehouden adem luistert Gideon. En hij hoort hoe die ene Midianitische man tegen de andere zegt: het zwaard van Gideon, dat komt en heel ons leger is in zijn hand overgegeven. En dan aanbidt Gideon. Hij sluipt terug naar het kamp. Hij roept zijn mannen tot de orde en vertelt hen wat er gebeurd is. En nu in dezezelfde nacht zal de strijd plaatsvinden. Daarom denken we na over Gideon verslaat de Midianieten. En we letten op de strategie, het gevecht en de overwinning. Gideon verslaat de Midianieten. We letten op de strategie, het gevecht en de overwinning. Gideon staat daar voor zijn 300 mannen. Ze hebben zich allemaal opgesteld. Ze hebben geen deugdelijke wapens. Het zijn ook maar 300 man. En daarmee moet Gideon strijden tegen 135.000 geoefende Midianieten. Maar Gideon is een man van geloof. En zijn 300 mannen zijn ook mannen van geloof. Ze letten niet op de omstandigheden. Ze letten op de Heere. Ze gaan niet rekenen. Maar ze willen in het geloof gaan staan. Ze zien als het ware de onzienlijke. Ze zien God in hun midden. Met de ogen van het geloof. Gideon heeft zijn mannen gezegd: de Heere heeft het leger al in onze macht gegeven. En zo zijn die mannen, mannen van geloof. Ze weten, ze kunnen alleen maar overwinnen in de kracht van de Heere. En daarom gaan ze straks ook uitroepen voor de Heere en voor Gideon. Die mannen weten ook dat zoiets wel eens vaker gebeurd is. Het is ook niet geheel vreemd wat nu zal plaatsvinden. De Heer heeft dat immers vaker gedaan. U weet toch nog Abraham met zijn 318 knechten. En ze jaagden het leger van Kedorlaomer na. En ze hebben toen Lot en al de mannen die legers geroofd hadden uit Sodom en die omliggende plaatsen, hebben Abraham en zijn 318 knechten bevrijd, verlost. En Gideon weet ook heel goed hoe Jozua ook zo vaak tegen een overmacht moest staan. En ze hebben ook geweten van Samgar, die alleen tegen 600 Filistijnen stond. Waarschijnlijk meer, hij had er 600 doodgeslagen. En later in de schrift zien we het ook vaker. Hoe Jonathan met zijn wapendrager opklimt. En al opklimmende, hij is in een moeilijke situatie, maar hij slaat Filistijn na Filistijn dood. En Simson, die gaat straks met een ezelskaak 1000 Filistijnen doodslaan. En straks moet Elia het opnemen als enige tegen 450 priesters van Baal. En straks zullen een paar apostelen het moeten opnemen tegenover het heidendom van het gehele Romeinse Rijk. En gemeente, daarom is de vraag, hoe zien wij de werkelijkheid om ons heen? Zien wij de kracht van de Heere? Zien wij die de onoverwinnelijke macht van God, waardoor een mens in staat gesteld wordt om door sterke benden heen te dringen en met de Heere God over hoge muren te springen, zoals we gezongen hebben? Of rekenen wij soms te veel? En zien wij op al de vijanden? En zien we dan op onze zwakke woorden, onze kleine kracht? Of mogen wij geloven dat de Heere kan redden door velen en door weinigen? Dat de Heere kan verlossen door grote krachten te gebruiken, maar ook heel zwakke krachten? Dat maakt voor de Heere niet uit. En zo gauw kunnen wij moedeloos zijn. Wat helpen mijn enkele woorden die ik spreek tot mijn jongen of tot mijn meisje, zoon of dochter? Wat helpen mijn gebeden? Ze lijken zo zwak. Wat maakt er nou uit dat ik bid en dat ik roep tot de God van hemel en aarde om mij te verlossen? Het schijnt verder niets te gebeuren. Het zijn maar zwakke middelen. Ik ben zo zwak, ik ben zo klein van krachten. Ik ben stof van jongs af geweest. Ach, wat heeft er ook allemaal voor zin? En dan wordt een mens moedeloos. En dan wil een mens het maar opgeven. Maar ophouden met bidden, het helpt toch niet. En ophouden de Heere te zoeken. Kijk, daar wil de duivel u nou precies hebben. En daar moet u nou juist niet zijn. Want u moet niet rekenen naar de kracht van uw gebed of het gebrek aan kracht in uw gebed. U moet niet rekenen naar hoe sterk uw woorden zijn en hoe welsprekend u bent en hoe handig u bent om situaties in te voelen en daarop te reageren. Met zwakke middelen kan de Heere wonderen doen. En daarom, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Laten we zo erin staan. Niet moedeloos. Wel met wijsheid en liefde blijven getuigen. Blijven spreken. Blijven aanspreken in het gezin en blijven bidden. Onze kracht betekent ook niets, maar Gods kracht die wij inroepen is onoverwinnelijk. Maar de Heere werkt anders dan u en ik denken. Maar hij werkt tot de eer van zijn naam. Daar is het geloof. En zo mag Gideon ook in dat geloof staan. En zijn mannen met hem. Maar ja, dat betekent nu niet dat Gideon maar achterover kan leunen. En kan denken, nou, we zien wel waar er van komt. Ze zijn toch al in ons hand gegeven. En nee, Gideon heeft de taak gekregen. Om wel te strijden tegen de Midianieten. Hij kan niet achterover liggen. Hij kan niet zeggen, we gaan naar huis. Nee, hij moet strijden. Hij moet gehoorzaam zijn. Het feit is dat Gideon zo moet strijden, alsof het lijkt alsof de overwinning van hem gaat afhangen. Zo moet hij zijn best doen in strijden, terwijl hij aan de andere kant weet, het ligt helemaal niet aan mij. God zal strijden. Hij geeft de overwinning. De Heere moet zegen geven. En dat geldt in het geestelijke leven, dat de mens middelen moet gebruiken. Dat geldt ook in het natuurlijke leven. Als u vooruit wil komen in het leven, dat is niet verkeerd. Al moet uw schat in de hemel liggen. En al moet het belangrijkste in uw leven zijn de Heer en zijn eer. Is het toch goed om vooruit te komen en je best te doen. En dat doet u toch ook. Als u vooruit wil komen op uw werk, dan denkt u toch ook heel goed na. Welke beslissingen u neemt in uw zaak. En dan doen we toch ons uiterste best. En dan gaan jullie jongeren gaan toch ook hard studeren omdat je je examen en je diploma wil behalen. En tegelijkertijd weet je toch dat de Heere het werk moet zegenen en je studie moet zegenen. In feite is het helemaal afhankelijk van God. En toch doe je in het gewone dagelijkse leven je best om vooruit te komen. En in het geestelijke leven dan? Oh, gaan we dan maar zeggen dat we niets hoeven te doen? En af te wachten. En zijn we dan opeens lui en traag in het zoeken van de Heere? En is het dan in het geestelijke misschien dat we toch maar heel weinig doen om onze roeping en verkiezing vast te maken? Sommige mensen schijnen het nog heel rechtzinnig te vinden om niets te doen. Of maar heel weinig te doen. En dan zijn ze rechtzinnig, omdat ze tenminste niet zich verbeelden dat ze zelf hun zaligheid kunnen bewerken. God moet het toch immers doen. En ondertussen hoeven wij echt niet zoveel te doen. Nou, zo was Gideon niet. Gideon was van een ander hout gesneden. Hij spande zich in tot het uiterste. Hij dacht heel goed na. En daarbij was het de Heere die zijn gedachten bestuurde. En weet u, de apostel Paulus was ook niet uit dat passieve hout gesneden. Hij oefende zichzelf tot godzaligheid. Hij hield zijn lichaam in bedwang, opdat hij, nadat hij gepredikt had, zelf verwerpelijk zou zijn. Hij zegt tegen Timotheus, oefen u zelf tot godzaligheid. En Paulus oefende zichzelf daarin dat hij voor God en de mensen een onergelijk geweten zou hebben. En hij zegt tegen Timotheus, predik het woord, tijdig of ontijdig. Strijd, de goede strijd des geloofs. Zo behoort een mens er ook in te staan, in het geestelijke. Strijden. Ons best doen. Alsof het van u afhangt. Maar het hangt helemaal van God af. Hij geeft de zegen. Hij belooft de middelen te zegenen. En dat gold ook voor Gideon. Gideon moet nou zijn best doen. Hoe moet hij dat doen? Hij kan niet ze met 300 mannen de kamp binnen gaan banjeren en proberen te strijden tegen. Dat wordt niks. Dus hij heeft nagedacht. Hij heeft nagedacht. We moeten een bijzondere strategie hebben. Dat hij het zo gedaan heeft, kwam niet zomaar vanzelf, heeft hij over nagedacht. Hij heeft erom gebeden. Was een man van geloof. En God heeft zijn gedachten geleid. Want zijn God onderricht hem. Dat staat in Jesaja 28, vers 26, van een boer. Een boer die weet hoe die met zijn verschillende gewassen, met tarwe en graan en roggen, hoe hij daarmee om moet gaan. Hoe hij dat moet oogsten en de korrels eruit halen. Er staat zijn God onderricht die boer om dat te doen. En zo gold het ook voor Gideon. Zijn God heeft hem in deze onderricht. Want de Heere wil ook wijsheid geven in de praktische zaken, beslissingen die u moet nemen in het dagelijkse leven, op uw bedrijf enzovoort. De Heere wil wijsheid daarin geven. Gideon had wijsheid nodig en de Heere liet een plan in Gideons gedachten rijpen. En zo onderwijst de Heere Gideon hoe hij het moet doen. En daar hebben we ook van gezongen. Eerst in Psalm 144 en daarna in Psalm 18. Hoe de Heere onderwijst en oefent en strijde. Zo zegt David het. De Heer heeft mij geleerd en genade gegeven, opdat ik de oorlogen van de Heere kon voeren. En zo heeft de Heere Gideon ook geleid. Hoe hij met die 300 man een strategie kon bedenken. Nou, de strategie is dat Gideon zijn mannen gaat indelen in 3 groepen van 100 man. Jongens en meisjes, dat weten jullie al. Jullie weten ook de wapens die Gideon aan zijn mannen geeft. Wordt niet over een zwaard of een speer gesproken. En misschien hadden ze die ook niet eens. Omdat ze onderdrukt werden door de vijanden. Dus wat hadden ze in hun hand? Een kruik. Die kruiken gebruikten het leger om eten mee te nemen. Een leger heeft eten nodig. Al die kruiken werden leeggemaakt. Ze zorgden voor 300 fakkels. 300 kruiken. Een brandend fakkel in elke kruik gestopt. En ze hadden ieder een bazuin. Een trompet. Misschien wel zo'n shofar, zo'n ramshoorn. Dat zijn de wapens. En elk van de soldaten krijgt de opdracht precies te doen wat Gideon doet. Want nu gaan we op een heel bijzondere wijze oorlog voeren. Ze moeten precies doen wat Gideon doet. Om de overwinning te behalen moeten ze nou niet vertrouwen op een zwaard. En hoeven ze niet te proberen om tegen zo'n overmacht te strijden. Nu gebruiken ze een trompet. En normaal was een trompet stond voor een hele troep soldaten. En één fakkel, de fakkeldrager, stond vooraan. Er kwam een hele troep soldaten erachteraan. Dus het idee is van deze strategie, als daar opeens honderden fakkels staan en honderden trompetten blazen, dan schijnen daar honderden legers achter te zitten. En dat is het idee wat ze willen geven aan deze Midianieten. En die fakkels moeten er opeens staan. Dus daarom moeten ze eerst in een kruik, dat ze eerst verborgen blijven. Niemand van de Midianieten mag iets merken. Ze gaan nu het kamp omsingelen. Dat was de strategie. Pas op het teken dat Gideon gaf, moest de fakkels omhoog. Wat een plan. Wat een strategie. Weet u, God heeft ook een strategie bedacht. Hoe zondaren zalig moeten worden. Laten wij maar vanmorgen in diepe verwondering staan over dat goddelijke plan dat de maagd zwanger zou worden. De Heer Jezus niet uit een man, maar wel uit de vrouw. Opdat dat kind dat geboren zou worden heilig en zondeloos zou zijn, want hij was uit de Heilige Geest. Waar mens, waar God. En nou zal dat kind de zonde van zijn volk op zich nemen. En de goddelijke strategie was de plaatsvervanging. Komt nergens anders voor. Geen enkele godsdienst heeft dit. Dat de zonde van de mens gelegd worden op God zelf. En dat God daarvoor gaat lijden en sterven. Dat is het wonder van de plaatsvervanging. Christus in onze plaats. En dat de Heere door zijn Heilige Geest aan mensen van binnenuit gaat veranderen en vernieuwen. Dat ze nieuwe scheppingen worden in de Heere Jezus Christus. Dat hij hun wil ombuigt en dat ze van harte hem willen volgen, liefhebben en dienen. O, wat een heerlijke strategie. Aanbiddelijk, drie-enige God. We gaan verder. Gideon gaat het gevecht aan. De drie groepen van 100 man verlaten het kamp en ze sluipen voorwaarts over de heuvel richting het kamp van de Midianieten. Drie afzonderlijke groepen. Twee maken omtrekkende beweging. Moet aan de andere kant van de Midianitische leger gaan staan. En één groep gaat rechtdoor. Nu moet alles in stilte gebeuren, uiterst gedisciplineerd. Niemand mag voor zijn beurt spreken of geluiden maken. Het moet in stilte gebeuren. En de Heere zorgt ervoor dat alles heel voorspoedig verloopt. God geeft hen kracht. God geeft hen moed. En die mannen zijn ook vastberaden om in het geloof de Heere te gehoorzamen. En nu zijn al die drie groepen zijn op hun plaats. En de mannen zijn uitgespreid, staan naast elkaar, aan de rand van onafzienbare rijen tenten en soldaten en het gesnuif van de kamelen en het vee. En nu moeten ze letten op Gideon. Ze weten waar zijn groep zit. En de groep van Gideon let op Gideon. Dat is ook een prachtig beeld. Wij moeten toch letten op de Heere Jezus Christus. Hoe Hij spreekt. Wat Hij spreekt. Hoe Hij handelt. Het is toch schitterend om steeds weer de evangeliën te lezen. En heel Gods woord. Heel Gods woord is een openbaring van de Heere Jezus Christus. En dan op te zien naar Hem. Zie op Hem. Let op de Heere Jezus. Luister naar zijn stem. Doe wat Hij u zegt in zijn woord. En smeek God om een navolger van Christus te zijn. Deze mannen hier moeten een navolger van Gideon zijn. En wij een navolger van Christus. We lezen dat Gideon en die 100 mannen die bij hem waren, kwamen aan het uiterste van het leger in het begin van de middelste nachtwaak. Wat betekent dat, jongens en meisjes, de nachtwaak? Nou, je moet weten, de Romeinen, dat was dus veel later, maar de Romeinen hadden de nacht ingedeeld in 4 nachtwaken. Elk van 3 uur, begon bij 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Maar daarvoor, in het Oude Testament, hadden de Joden 3 nachtwaken. Later hebben de Joden de nachttelling van de Romeinen overgenomen. Dat lees je ook in het Nieuwe Testament. Voorbeelden daarvan. Maar in het Oude Testament deelden de Joden de nacht in 3 nachtwaken. Van 6 uur tot 10 uur 's avonds, 10 tot 2 en van 2 tot zonsopgang. En nou, de middelste nachtwaak is dus net na 10 uur 's avonds. Het was aardedonker. De wacht was verwisseld. Ze gaan 4 uur op en 4 uur af. Nu is de wacht verwisseld. En de andere wacht is gaan slapen. Alles is stil. De spanning is om te snijden. De 300 mannen zijn alert. En opeens blaast Gideon op zijn bazuin. En met een grote klap slaat hij zijn kruik kapot. Hij staat met de fakkel in zijn hand. En onmiddellijk doen die 100 mannen bij hem hetzelfde. En onmiddellijk doen die 2 andere groepen van 200 man ook hetzelfde. En opeens staan er allemaal fakkels rondom het kamp van de Midianiet. En allemaal blazen op de hoorn. En ze roepen een oorlogskreet voor de Heere en voor Gideon. Wat hebben ze geschreeuwd zo hard ze konden. En wat hebben ze geblazen. En ze stonden daar en ze bleven daar staan. Ze wankelden niet, ze bleven staan aan de rand van het kamp. Het zwaard van de Heere en van Gideon. Eerst wordt de Heere genoemd. En dan Gideon, want de Heere komt altijd eerst. Gideon was alleen maar het instrument. De Heere zal nu de verlossing geven. En daarom moet de naam van de Heere eerst uitgeroepen worden. En de Midianieten weten heel goed wie de Heere is. Al die Canaanitische volken wisten heel goed wat de God van Israël vroeger gedaan had, toen hij zijn volk uit Egypte geleid had en de Rode Zee geopend is. De mannen van Jericho wisten daar 40 jaar daarna nog heel veel over te vertellen. En die Canaanieten wisten van die heerlijke God van Israël. Ja, de laatste jaren deed die God niet zoveel meer. Misschien was hij er niet meer, of misschien was hij weggegaan, of hoe dan ook. Maar nu, wanneer het volk uitroept voor de Heere en voor Gideon, dan worden die Midianieten ook bang. Het leeft ook in hun hart. Wat de Egyptenaren vroeger gezegd hadden daar bij de Rode Zee. Laat ons vluchten voor het aangezicht van Israël. Want de Heere strijdt voor hen tegen ons. En de Midianieten weten niet wat hen overkomt. Ze zijn opgeschrikt uit hun slaap. Door het verschrikkelijke lawaai om hen heen. Omsingeld aan alle kanten. Ze denken dat overal legers aangerukt staan en dat hun laatste uur is geslagen. Het is aardedonker. Paniek breekt uit. Ze lopen tegen elkaar aan en denken dat dat de vijanden al zijn. En beginnen te slaan en anderen slaan terug. En voor je het weet zijn ze allemaal met elkaar aan het vechten. En ondertussen gaat het geluid van de bezuin onverminderd door. Dat vreselijke, dreigend geluid, het blijft doorgaan. En de fakkels staan, er komt geen verandering in. Het zwaard van de een was tegen de ander. En zo ontstaat er een slachting in het kamp van de Midianieten. En wie zich redden kan, die vlucht en die strompelt over de lijken van de verslagen Midianieten heen. En in paniek rennen ze zo snel mogelijk naar de Jordaan. Ze moeten hier weg. De angst slaat hen om het hart. Want God strijdt voor Israël. En hier zien we het geheim van Gods kinderen. God strijdt voor hen. Dat is al op Golgotha gebeurd. De Heer Jezus heeft daar gestreden voor zijn volk. Daar heeft de Heer Jezus alleen gestreden en niemand van het volk was bij hem. Maar ook in het leven van Gods kinderen nu is het zo dat de Heere voor u strijdt. De Heere weet hoe zwak u bent. De Heere weet dat u geen partij bent tegen die verleidende machten en tegen de kracht van de duivel. Daar kunnen wij niet tegenop. De Heere weet dat. En opeens kan de Heere vrede gebieden. Dat er rust is. Dat de verleidingen stoppen. Dat de Heere de kracht van de verleiding wegneemt. Want de Heer is het schild van zijn volk. Hij is een rotssteen om in te schuilen. Hij is een vesting, een vaste burcht is onze God. De strijd is des Heeren. En zo mag een kind van God staande blijven. In het gebed staande blijven. Vragen, wat wilt u dat ik doen zal, Heer? En trouw op zijn post blijven staan. Zich niet verbeelden dat hij die vijanden kan overwinnen. En dat hij in zijn eigen kracht iets kan doen. Nee, maar dat er verwachting is van die grote, hoge, machtige God. Wat een zegen als u weten mag dat God u kent. En dat hij uw zwakheid kent. En dat de Heere u oefent en sterkt. Maar we zien hier nog een belangrijke toespeling. En dat is op het laatste oordeel. Wat hier gebeurt in het kamp van de Midianieten, gaat straks weer gebeuren. Wanneer de Heere Jezus terugkomt en dan gaat toch ook weer een bazuin blazen. Al begrijpen wij dat niet goed, hoe dat allemaal zal gebeuren. Maar de Heere Jezus komt terug met het geluid van een bazuin. En die bazuin zal overal gehoord worden. En de Heere Jezus komt terug met een schreeuw. Dat is een uitroep van overwinning. Zoals soldaten die een uitroep doen van overwinning. Zo komt de Heere Jezus terug. En nu lijkt het nog alsof de duivel macht heeft, ja, alle macht heeft. Het lijkt alsof hij het voor het zeggen heeft. En nu blaast hij nog hoog van de toren. Maar wanneer de hemelse bazuin zal klinken, dan zal angst de duivel overweldigen. En zullen alle goddelozen verstijven van angst. En dan zullen kerkmensen die de Heere niet echt in hun hart gekend hebben, zullen opschrikken en ook verstijven van angst. En de Heere komt als een dief in de nacht, zonder dat u erop bedacht bent. Hebt u wel eens een inbraak gehad? Opeens is het er. Je denkt, wat is hier gebeurd? We hebben het één keer gehad in Canada. Een inbraak, hele huis overhoop. Opeens, tijdens een kerkdienst, gebeurde daar. Je verwacht het niet, opeens. En opeens komt de Heere Jezus terug. Wat zal dat een ontnuchtering zijn? Wat zal het verschrikkelijk zijn op die dag wanneer de elementen van deze schepping brandende zullen vergaan. En wanneer de Heere zelf komt om te oordelen de levenden en de doden en om het gericht te oefenen. Dan zegt Openbaring 6 dat de hooggeplaatste heren samen met de slaven zullen wegkruipen achter de rotsen. En ze willen liever bedolven worden onder een aardverschuiving, onder een modderlawine, dan dat ze moeten staan en de toren van het lam moeten aanschouwen. Het komt. Bent u er klaar voor? U bent onder de verkondiging van de genade. Die dag hoeft u geen angst in te boezemen. Want God heeft ons vanmorgen weer samengeroepen in zijn huis. Opdat de weg tot de zaligheid verkondigd zou worden. Aan welke kant zult u staan op die dag? Aan de kant van Gideon? Of aan de kant van de Midianieten? Staat u bij hen die door het geloof leven en in het geloof verder gaan, die de Heere aanroepen, omdat ze zelf zo zwak zijn, ze hebben God nodig elke dag, of staat u bij hen die hun geluk in deze wereld zoeken en die zich niet echt bekommeren om de eer van God in mijn leven? Waar sta jij? In die dag denk je niet meer na over alles wat je op aarde had. Dat gooi je weg naar de mollen. En naar de vleermuizen. In die dag geldt maar één ding. Of u geborgen bent in Christus. En we zullen er allemaal bij zijn. U en ik. Aan welke kant staat u? Deze geschiedenis laat zien wat er straks gaat gebeuren. Daarom haast u. U hebt een schuilplaats nodig. En weet u wat nou zo vreselijk is? Dat van nature hoor ik bij de Midianieten. Van nature wil ik voor mezelf leven. En wil ik helemaal niet luisteren naar God. Ik heb een vijandig hart. Bent u daar al achter gekomen? Hebt u dat al gezien? Is dat al je grootste probleem geworden? Mijn boos hart, ga altijd tegen de Heere in. En dat je daar nou verdriet van hebt en dat je daarover gaat klagen. Nee, we hoeven niet over het weer te klagen. En we hoeven niet over de economie te klagen en over andere mensen te klagen. We moeten maar over onszelf gaan klagen. Met twee uitroeptekens. En God wil nog zulke mensen die vijanden zijn veranderen in vrienden. Dat is het evangelie. O, haast u dan. Om uw levenswil. En wordt geborgen in Christus. Want in Christus komt de overwinning. En die overwinning komt heel snel. In de dag wanneer de Heer Jezus terugkomt, komt de overwinning ook heel snel. Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn volk, heft uw ogen op, want uw verlossing nadert. Wanneer hij terugkomt. En het was voor Gideon ook snelle overwinning. Het duurde echt niet zo lang. Die mannen waren in paniek. Begonnen tegen elkaar te slaan en te vechten en ze renden weg. Ze konden hun kameel niet eens inspannen. Ze renden weg in paniek en de Israëlieten konden hen achterna rennen. De Israëlieten hadden niet eens zoveel kamelen, ze hadden niks meer. Maar ze konden ze inhalen. Laat zien dat die Midianieten in paniek op hun benen hebben weggerend. En die 300 mannen, ze hebben niet eens een zwaard hoeven te gebruiken. Dat deden die Midianieten zelf wel. En ze vluchten weg in wanhoop, deze Midianieten. En dan roept Gideon de mannen van Israël bij elkaar om hen de achtervolging in te zetten. Met 300 man achter 135.000 is een beetje veel, of hoeveel nog over waren. En dan komen de mannen van Naftali. En van de andere stammen. De Heer roept ook de stam van Efraïm om te helpen, om snel de doorwaadbare plaatsen bij de Jordaan af te snijden. Maar het gaat er maar niet om de Midianieten maar weg te jagen uit het land. Ze moeten verdelgd worden. Ze moeten gedood worden. En de mannen van Efraïm geven gehoor en ze trekken uit. En ze weten de twee koningen van de Midianieten, Oreb en Zeeb, gevangen te nemen. Die hebben ze maar gelijk geslacht, gelijk geëxecuteerd. Heel wijs, Oreb betekent raaf. Zeeb betekent wolf. Nou, het waren roofzuchtige raven en wolven. Maar nu krijgen ze toch hun verdiende loon. Ze worden geslacht, deze roofzuchtige vijanden. En het is ook weer een afbeelding wat er straks gaat gebeuren met de vijanden van de Heere. Want ja, dat is misschien wel een schok eigenlijk, maar als we de Heere niet in ons hart kennen en lief hebben, dan dragen wij ook de naam Oreb en Zeeb. Dan hebben wij ook de naam Wolf en Raaf. Waarom? We zijn ook rovers. Wat zijn we dan voor rovers? Wij roven de eer van God. We willen voor onszelf leven. Berovers van de eer van de heilige God die ons een lucht geeft om in te ademen, gezondheid en kracht geeft, het leven schenkt. En we bekommeren ons niet om hem. Zulke walgelijke mensen zijn wij van nature. Dan zijn we niet beter dan Oreb en Zeeb. En als we zonder hem leven, dan zullen we ook hetzelfde ondergaan. Houd er rekening mee. Dat God gaat afrekenen met zijn vijanden. Maar God gaf Gideon de overwinning. En hoe bewerkt de Heer deze overwinning? Nou, dat weten we toch. Door het blazen van de bazuin. En datzelfde gebeurt nog. Jongens en meisjes, de prediking van het evangelie wordt soms vergeleken met het blazen van de trompet, van de bazuin. De bazuin van het evangelie, de bazuin van vrijspraak. In Israël werd de bazuin geblazen als er oorlog was. Maar de bazuin werd ook geblazen als er vrijheid afgekondigd werd. Eens in de 50 jaar, dan werd de vrijheid afgekondigd voor al de slaven. Dan mochten al de Israëlitische slaven die zichzelf hadden moeten verkopen omdat het misging. Ze hadden geen geld om hun schulden te betalen. Dan verkochten ze zichzelf in slavernij. En dan eens in de 50 jaar moesten de bazuin slaan en dan waren ze allemaal weer vrij. Mochten ze allemaal weer naar huis toe. En dat is de bazuin van het evangelie. Dat kondigt vrijspraak af. En de dienaren van het evangelie moeten de bazuin aan hun lippen nemen. En de ambtsdragers behoren dat te doen. En u als vader en moeder moet maar ook in uw gezinnetje ook maar de bazuin van het evangelie blazen. En daarmee doorgaan, blijven staan, net als die mannen van Gideon. Niet afwijken, niet ophouden, niet zeggen het helpt toch niet, blijven staan. En, wat deden die mannen van Gideon? Roepen voor de Heer en voor Gideon. En blijft u maar getuigen. En blijft u mevrouw maar roepen en spreken met uw lieve kinderen over de Heer. Zo jong mogelijk. Zo jong mogelijk. Zo geeft God de overwinning. En zo moet het woord van God verkondigd worden. Vanaf de kansel, in het midden van de gemeente. Zo geeft de Heere de overwinning. En wat moesten die mensen doen? De fakkel laten schijnen. Ook weer zo'n prachtig beeld. Het licht schijnt in de duisternis. In deze wereld waar mensen verward zijn, niet weten wat nou waarheid meer is. Het licht van Gods woord, dat verlost van alle leugen. En daarom moeten we daarop letten. Dat indrinken, daarmee bedekt worden. Dat we het woord van God kennen. En als iemand, bij wijze van spreken, ons zou prikken, dat dan het woord van God eruit komt. Dat het helemaal ons leven doortrekt. En dat we daarbij leven. En dat het licht van Gods woord mag opgaan in onze harten. En de ademvaten, die worden kapotgeslagen. Nou, ons lichaam wordt ook vergeleken met een aardenvat. We hebben allemaal toch wat. En we krijgen ook allemaal wat. En als we dan al ziek worden en we moeten sterven en begraven worden. Morgen weer een begrafenis. Als de Heer uw borg is, dan geeft het niets. Toch de overwinning. Want de doden zullen opstaan. En ze krijgen een nieuw lichaam. O, de vijanden zijn nu nog sterk. En ze bedriegen Gods kinderen van alle kanten. Maar we mogen denken aan Jesaja 9. Dat slaat ook op deze geschiedenis met de Midianieten. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En het juk van hun last zal verbroken worden. Gelijk als in de dagen der Midianieten. Tijdens die strijd dat met gedruis geschiedde. Werden de klederen in het bloed gewenteld en verbrand. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Wat heeft dat dan toch te maken? Klederen in bloed gewikkeld en verbrand. Wat heeft dat te maken met het heerlijke kerstevangelie? Dat spreekt van de overwinning, de verlossing van de duisternis en van de machten van de boze, omdat de Heere komt om verlossing te bewerken. En hij, hoe doet hij dat? Hij zorgt voor onrust en tegenstrijdigheid. En onderling gaan ze tegen elkaar strijden. Dat gebeurt nu ook. De verschillende filosofieën, ze zijn het niet met elkaar eens. En ze bestrijden elkaar. En de ongeloofstheorieën. Ze bestrijden elkaar. De ene atheïst bestrijdt de andere atheïst om het evolutieleer. En zo bestrijden ze elkaar. En uiteindelijk wil de mens autonoom zijn. En zo bestrijden ze elkaar en komen ze in verwarring. En God drijft met hen de spot. God geeft de overwinning. En u die op de Heere hoopt en met hem leeft, straks zult u meer dan overwinnaar zijn. Wacht dan. En zie uit naar die verlossing die God zal geven. Amen. Zingen wij Psalm 118, het achtste vers. Zullen wij bidden en danken. O Heer, hoe past het ons u te danken dat uw woord de waarheid is. Dat de waarheid waar 2000 jaar de vroege kerk voor gestaan heeft. Dat dezelfde waarheid is als waar Abraham en Gideon voor gestaan hebben. En dat is de waarheid die wij nog mogen verkondigen. Heel het woord van God. Omdat u, Heere Jezus, de waarheid bent. Omdat u het woord van God bent. Die afgedaald is in deze wereld. En u bent het die de verlossing, de overwinning behaald hebt. Door uw vijanden te slaan en te overwinnen. Heere, de ongeloofstheorieën bestrijden elkaar altijd. Maar Heere, uw waarheid blijft bestaan. U hebt de overwinning behaald op Golgotha. En daar hebt u het uitgeroepen, het is volbracht. En zo hebt u de strijd gestreden. De overwinning is behaald. En nou laat u mensen, kinderen daarin delen. En dat biedt u ons allen aan vanmorgen. Waar bent u een grote God? En waar is deze geschiedenis van de overwinning van de Midianieten? Tot toch heel dicht bij ons leven, Heere, willen toepassen. Door uw woord en geest. Gedenk ons deze dag. Zegen de zondagschool vanmiddag. Breng ons ook vanavond weer samen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 34, het zesde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.